Inmiddels zijn wij toe aan het 8e hoofdstuk van het boek Prediker. In verband met onze algemene beschouwing, om zo te zeggen, dan wel algehele inleiding tot dit wat vergeten Bijbelboek. Prediker hoofdstuk 8, waar staat vanaf vers 1: wie is gelijk de wijze en wie weet de uitlegging der dingen? De wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht en de stuursheid zijns aangezicht wordt daardoor veranderd. Ik zeg, neem acht op de mond des konings, doch naar de gelegenheid van de eed Gods. Haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht. Blijf niet staande in een kwade zaak, want al wat hem lust, doet hij. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij en wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden. En het hart eens wijze zal tijd en wijze weten. Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, terwijl het kwaad des mensen veel is over hem. Want hij weet niet wat er geschieden zal, want wie zal het hem te kennen geven wanneer het geschieden zal? Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden, en hij heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ook geen geweer in deze strijd, ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart begaf tot alle werk dat onder de zon geschiedt. Er is een tijd dat de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade. Alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren, en degenen die kwamen en uit de plaats des heiligen gingen, die werden vergeten in die stad, in de welke zij recht gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid. Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet en God hen de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen, die voor zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet welgaan en hij zal de dagen niet verlengen, hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. Er is nog een ijdelheid die op de aarde geschiedt, dat er zijn rechtvaardigen die het wedervaart naar het werk der goddelozen. En er zijn goddelozen die het wedervaart naar het werk der rechtvaardigen. Ik zeg dat dit ook ijdelheid is. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blijde te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns levens die hem God geeft onder de zon. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiedt, dat men ook des daags of des nachts de slaap niet ziet met zijn ogen, toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zou hij het toch niet kunnen uitvinden. Tot zover. Dit hele hoofdstuk, en ik kijk even naar de titel die boven het hoofdstuk staat, nou die laat ik voor de gelegenheid maar staan, die titel, eerbied voor de koning en de overheid, want daar gaat het in de praktijk min of meer over. We hebben vorige keer gezien dat het voorgaande hoofdstuk in elk geval spreekt over matigheid met betrekking tot goddeloosheid aan de ene kant en rechtvaardigheid aan de andere kant, namelijk dat er betrekkelijke begrippen zijn en dat men ze niet al te zwart-wit zou toepassen in het praktische leven. Men zou er dus met wijsheid mee omgaan, is eigenlijk de gedachte, en dus niet al te onrechtvaardig zijn, maar ook niet al te rechtvaardig, want in beide gevallen zijn het uitersten en brengt verwoesting met zich mee, hebben wij gezien. En in dit schriftgedeelte gaat het om iets dergelijks, namelijk men zou zijn plaats weten als ondergeschikt aan de overheid. Let op dat dit schriftgedeelte absoluut niet leert dat men onvoorwaardelijk de overheid, de koning heet het al steeds hier voor het gemak, maar het leert bepaald niet dat men onvoorwaardelijk de overheid dan wel de koning zou moeten gehoorzamen. Maar wat het gedeelte wel leert, is dat zo iemand er nou eenmaal is, of dat zo'n overheid nou eenmaal bestaat, daar is ook niks verkeerds mee. Of zoals het Nieuwe Testament zegt, de menselijke overheid is nou eenmaal een instelling van Gods wegen, want God zelf heeft het zo geregeld dat de mensheid nou verdeeld is, eerst in volkeren, een verdeling die in onze dagen tamelijk ongedaan gemaakt wordt, denk ik altijd. Maar de verdeling van de mensheid in volken. In een andere taal heet dat apartheid. Of is dat Nederlands? Nou goed. En er wordt inderdaad aanbevolen die scheiding, om zo te zeggen, van de mensheid in verschillende volkeren. Met nou eenmaal hun eigen cultuur, hun eigen taal, hun eigen landsgrenzen. Maar in het algemeen hun eigen aard. En dat kan beter niet door elkaar lopen, want daar krijg je problemen van. Dat heb ik eens nagevraagd in Zuid-Afrika. Ander onderwerp. Maar die verdeling bestaat nog eenmaal. Maar die verdeling van de mensheid in verschillende volkeren bracht ook met zich mee dat die verschillende volkeren hun eigen overheid hadden. En dat is een volstrekt Bijbels beginsel, zelfs een zeer elementair Bijbels beginsel, waarbij de mensheid verdeeld is in volkeren met hun eigen bestuur en hun eigen verantwoordelijkheid. Dat is namelijk zo sinds de dagen van na de zondvloed. Dat wil zeggen de dagen sinds Babel, de spraakverwarring in Babel enzovoorts. We vinden het ook uitgebreid vermeld in Genesis 10 en 11. En de gedachte is dat in de toekomst inderdaad ook een oordeel niet alleen over de mensen of de levende mensen of ook over de dode mensen gebracht zal worden. Er zou zelfs een oordeel gebracht worden over bestaande volkeren. Uiteraard niet op de jongste dag, maar daarvoor. Dat wil zeggen voor de 1000 jaren. En dat is dus binnenkort te verwachten in dit theater, denk ik dan altijd. Lijkt me ook voor de hand te liggen. Want u en ik weten toch dat een van de grootste problemen in de wereld is inderdaad het probleem van die volkeren. Die inderdaad door elkaar lopen, zal ik maar zeggen. Nee, men formuleert het niet zo. Het grote probleem is een vluchtelingenprobleem. Maar dat is een eufemisme natuurlijk. Want wat als vluchteling wordt aangemerkt is lang niet altijd vluchteling. Maar het punt is dat die scheiding tussen volkeren in onze dagen, in ieder geval hier in onze zogeheten westerse wereld, langzamerhand niet meer bestaat. En dat levert dan zo inderdaad bekende problemen op waarover we niks mogen zeggen. Want dan worden wij beschuldigd van racisme. Wat ik altijd vreemd vind. Want als wij een hond voorbij zien gaan, dan denken we altijd, wat is dat nou weer voor een merk? En als er een mens voorbij komt, dan denk ik ook altijd, wat is dat voor een merk? Maar, en ik hou van honden. Ik zeg toch niks verkeerd? Denk ik dan altijd. Wat is daar mis mee? En over dieren lees je over de verschillende hondenrassen bijvoorbeeld. Het staat allemaal netjes in de handboeken. Het niet alleen hoe die beesten eruit zien, zodat je ze kunt herkennen. Maar ook wat voor aard ze hebben, hoe ze zich gedragen. Wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. En dat soort dingen. Of ze goed zijn voor kinderen of niet. Of ze de baas wel eens aanvallen of niet. Ik noem maar wat dwarsstraten. Of ze graag in het water springen. Of niet, dat soort dingen. Of je ze kunt leren apporteren of niet. Ik moet je zeggen, nou, er zijn heel wat mensen die kun je niet leren apporteren. Nee, ze brengen het niet terug, dat bedoel ik. Nou goed, zal er iemand iets uitleggen. Nou, leuk. Mevrouw, laat me zitten. Maar dat begrijp u toch. In ieder geval, daar gaat het nou verder niet speciaal over. Maar de gedachte is nou eenmaal dat die overheid inderdaad een instelling gods is. Ik zeg er altijd meteen achteraan, dat betekent niet dat God bepaalt de uitslag van de meest recente verkiezingen. Maar de Bijbel leert dat de overheid als zodanig inderdaad van Gods wegen is ingesteld. En dat er in de praktijk dikwijls van het werk van de overheid niet zo geweldig veel terechtkomt. Ja, waar komt eigenlijk wel wat van terecht dan? Begrijp je wel? Het valt heus ook in de rubriek, het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Natuurlijk is dat zo, maar het doet er niks aan af dat het door God ingesteld is. En dat wordt ook niet alleen hier, maar ook in het Nieuwe Testament, in het bijzonder dan in Romeinen 13, bevestigd. Maar ik ga er nou verder niet op in. Maar de gedachte is alleen maar dat de mens in het algemeen in zijn leven nou eenmaal met die overheid dient rekening te houden. Niet alleen met God, niet alleen met de dingen die boven zijn, dat wil zeggen boven de zon zijn, maar wel degelijk ook met instanties, hoe je die maar noemt, op aarde. En hier in Prediker 8 heet dat dan de koning. En daar gaat het maar om. En men zal daar met wijsheid mee omgaan. Dat wil zeggen, men zou zich zijn ondergeschikte positie bewust zijn en daar het beste van proberen te maken, uiteraard. En men zou vooral niet tegen de overheid opstaan, is de gedachte. Want staat er, die koning die doet precies waar hij zin in heeft, dus je bent gewaarschuwd. En als je dus tegen hem ingaat, om wat voor reden dan ook, dan ben je in ieder geval niet verstandig. Misschien heeft het te maken met rechtvaardigheid, dat zou kunnen. Misschien heeft het te maken met recht en onrecht, maar het is in ieder geval niet verstandig. En wij hebben gezien dat er maar één ding belangrijk is in het hele verhaal, tot zover. in de voorgaande 7 hoofdstukken. Dat is in ieder geval niet rechtvaardigheid. Wat belangrijk is, is wijsheid. En dat staat er zelfs boven. Boven rechtvaardigheid in elk geval. Voor ons, in ons gewone dagelijks leven onder de zon hier op aarde. Daar ging het om. Hier staat trouwens ook eerst iets van die strekking. Want eerst wordt er ook weer gesproken over wijsheid. Hè? Ook in dit hoofdstuk, vanaf vers 1. Wie is gelijk de wijze en wie weet de uitlegging der dingen? De gedachte is dat men die dingen niet weet. In principe niet. Zo eindigt dit schriftgedeelte dan ook. Namelijk in vers 17. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens het niet kan uitvinden. We hebben dat eerder gelezen, dus ik ga er nou maar niet meer verder op in. Zo is het nou eenmaal. Wij kunnen de dingen niet verstaan. En voor zover wij ze verstaan, is het niet omdat we ze hebben uitgevonden, ontdekt of hoe het maar heten mag, maar omdat ze ons geopenbaard zijn. Dat is de allerlaatste zin trouwens van dit hoofdstuk. Waar staat, ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten. En er wordt niet gezegd dat het niet kan, maar er wordt wel gezegd, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. Of anders gezegd, voor zover iemand het weet, is het niet omdat hij het zelf gevonden heeft. Simpel toch? Dat is het oude verhaal. Men kan dat niet vinden, men kan de dingen niet werkelijk begrijpen, God openbaart ze. En dan hebben we het natuurlijk over allerhoogste wijsheid uiteraard, hè. Werkelijk de dingen doorzien, schepping als zodanig doorzien en begrijpen, dat is een onmogelijkheid. Maar dat is geen enkel punt. Het is weliswaar onmogelijk, maar geeft niks. God openbaart zich namelijk in zijn woord en daar gaat het maar om. En dat is wat het Nieuwe Testament natuurlijk ook op meerdere plaatsen met grote nadruk gezegd wordt. Vers 1. Wie is gelijk de wijze, namelijk wie weet de uitlegging der dingen? Feitelijk niemand, niet uit zichzelf. En voor zover er een wijze is, is het omdat hij zich onderwerpt inderdaad aan het woord God, omdat God zich openbaart. Niettemin, die wijsheid zou er moeten zijn, want er staat dan een algemene uitspraak over de wijsheid in vers 1, namelijk de wijsheid verlicht zijn aangezicht. Als er een wijze is, is de gedachte, dan kun je hem herkennen aan zijn aangezicht. Kijk maar naar zijn gezicht, dan kun je het zien. Nee, zo staat het hier. Ik heb eerder gezegd, ik kan het ook niet helpen dat er weinig genuanceerde voegwoorden gebruikt worden. Vooral in dit Bijbelboek. Nog enkel is dat het probleem. Dus je moet maar zelf zien hoe die zinnen aan elkaar hangen. En hoe de samenhang van al die losse zinnen is. Maar dit is denk ik de samenhang. Namelijk, men zoekt een wijze. Hoe herken je hem? Hoe weet je of iemand een wijze is? Nou, in ieder geval, als er iemand wijs is, dan heeft hij een verlicht aangezicht, staat er. Let op, dit is natuurlijk generaliserend gesproken. Dat zeg ik erbij, zodat voor ieder van u een uitzondering gemaakt kan worden. Hoef je zich dat weer niet aan te trekken. Maar het is nu eenmaal generaliserend, zodat u niet hoeft te komen. Maar ik weet iemand die is wel wijs en die kijkt altijd stuurs. Dat bestaat ook. Maar het is niet de regel. De regel is, de wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht. En als u niet begrijpt wat een verlicht aangezicht is, wel, dat is het tegenovergestelde van een stuurs aangezicht. Een woord wat wij niet meer gebruiken, geloof ik. Ja, nog wel, stuurs. Nor. Wat is dat, hè? Chagrijnig. Een chagrijnige fasie. Ponem in het Jiddisch. Wanneer men namelijk wijs is, dan valt inderdaad die stuursheid weg. Dat staat er ook, de stuursheid zijn aangezicht wordt veranderd. De gedachte is eigenlijk dat die stuursheid, die norsheid, die hardheid is eigenlijk het woord hoor in de grondtekst. Hardheid. Omdat het is precies hetzelfde, een verkrampt gezicht is weinig flexibel. Er zit weinig blijdschap in, er is weinig expressief. Het is verstart en meestal de uitdrukking van dat iemand inderdaad in zichzelf gekeerd is en geen vrede met zichzelf en zijn eigen omstandigheden heeft, daar komt het van. En als hij wel vrede heeft met zichzelf en zijn eigen omstandigheden, gaat die spanning eraf en dan wordt het ineens een expressief gezicht enzovoort. En daar gaat wat van uit. Dat is de algemene regel. Maar er staat, de stuursheid zijn aangezicht wordt veranderd. Er wordt vooruitgegaan dat de mens van nature dus één stuurs aangezicht heeft, wat het ook wezen mag, en dat het eventueel verdwijnt naarmate men wijsheid bekomt. Dat is waar het allemaal over gaat, hè? En de gedachte is dan dat wanneer men wijsheid heeft, dan heeft men inzicht in de gang van zaken in de wereld. Tegen dat we hier bij hoofdstuk 8 zijn, kan ik dat rustig zeggen. Dan weet men een beetje wat er in de wereld omgaat, hoe het functioneert enzovoort. Dan heeft men een enig idee van niet alleen dat het werkt, maar ook hoe het in elkaar steekt, hoe de dingen zo'n beetje samenhangen enzovoort. En de aardigheid is dat in het algemeen, waar wij een verklaring hebben voor de verschijnselen, hebben wij gewoonlijk ook vrede met die verschijnselen. Terwijl aan de andere kant, als we er geen verklaring voor hebben, dan hebben we er ook geen vrede mee, want dan is het bedreigend. Dan hebben we namelijk ook geen idee van hoe dingen zich kunnen ontwikkelen en of het nog gevaarlijk wordt of niet, zal ik maar zeggen. En daar staan we inderdaad als, als angsthazen, staan wij in de wereld, zal ik maar zeggen. Dat is het gewoon. Waar men onzeker is over de gang van zaken, daar is men ook beangstigd, vanzelfsprekend. En heeft men de neiging zich af te sluiten, zich te beschermen, enzovoort. Maar andersom, als men enig idee heeft hoe de dingen zo gaan, wat zo de praktische gang van zaken is in de wereld, dan kan men ze accepteren en er vrede mee hebben. Tenminste, ik zelf heb dat. Ik heb dingen meegemaakt, niks bijzonders, maar nee, zoek er nou niks achter. Maar ik heb wel dingen meegemaakt die ik echt niet begreep. Van hoe bestaat dit? Hoe kan zoiets gebeuren? En het punt is dan, dat blijft bedreigend, dat blijft je aangrijpen, blijft je bezighouden, enzovoort. Totdat je redelijk begrijpt hoe het in elkaar steekt. En dan kun je het naast je neerleggen en zeggen, ja, zo werkt dat. En bovendien, van sommige dingen zal eventueel zelfs blijken dat wij tegen vreemde zaken aanlopen, dingen die voor ons vreemd zijn, terwijl achteraf blijkt dat het echt zo vreemd niet is en dat het veel vaker voorkomt en dat het gerubriceerd is, dat er boeken over zijn enzovoort. En dat geeft ook rust. Dan denk je, oh, nou goed, ik wist het niet, maar nou ik dat weet, nou ja, en kun je het accepteren. Nou, dat heeft inderdaad iets te maken met die wijsheid. Levenswijsheid heeft alles daarmee van doen. Heeft alles van doen met het kunnen relativeren, met het betrekkelijke van de dingen inzien enzovoorts. En tot op zekere hoogte doorzien waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Daarmee hoef je er nog niet blij mee te zijn, maar als je weet waarom ze gaan zoals ze gaan, kun je er afstand van nemen. Omdat je het dan kunt rubriceren en het kunt zien eventueel als een vast mechanisme. Je weet waar het toe leidt en waar het ook wellicht juist niet toe leidt. En daarmee is het bedreigende ervan feitelijk verdwenen. Dat is waar het over gaat. En dan sta je heel wat vrijer in de wereld.
Ja, totdat er ineens een onverwachte pijl komt waar je niet op rekent.
Nee, ja, goed, dat kan natuurlijk altijd. Maar dan heb je weer hetzelfde. Verwerking van dat soort zaken houdt juist dit in. Het leren de dingen te doorzien en als je daar enigszins in slaagt, kun je er afstand van nemen. En het verwerken van bepaalde gebeurtenissen in je leven heeft daar alles mee van doen. Met begrip, op het moment dat je het redelijk kunt begrijpen, kun je het accepteren. Zolang je het niet kunt begrijpen, kun je het ook niet accepteren. En wat je dan moet doen is dingen verdringen, dingen voor weglopen, buiten de deur houden, afstand nemen, maar dat is veel moeilijker. En ook niet zo'n positieve levenshouding, moet ik zeggen. Voor de dingen weglopen. Nee, lijkt me niet. Goed, nou, de wijsheid des mensen verlicht zijn aangezicht. Je kunt het dus aan het gezicht zien eventueel. En de stuurzijde zijn aangezicht wordt daardoor veranderd. Ik persoonlijk ben geneigd voor aangezicht niet slechts te lezen het gezicht, het gelaat als zodanig. Want het zal blijken dat in de Bijbel dat woord aangezicht heel breed gebruikt wordt, namelijk voor alles wat er te zien is. En als het gaat over het aangezicht van de mens, gaat het over alles wat van die mens te zien is. Niet alleen hoe die kijkt, maar alles wat die doet. Dat is zijn aangezicht. En als je daar voorbeelden voor zoekt, zoek dan maar eens in de Bijbel op die uitdrukking het aangezicht des Heren of het aangezicht Gods. Het zal blijken dat dat helemaal niet met zijn gelaatsuitdrukking van doen heeft. Bovendien een gelaatsuitdrukking van God. Dat wordt al een probleem, denk ik. Maar het heeft van doen met hoe hij zich vertoont, hoe hij zich bekend maakt, zal ik maar zeggen. Het heeft te maken met wat wij van hem kunnen waarnemen, ook langs geestelijke weg eventueel of via het woord. Het heet allemaal iemands aangezicht. Zijn doen en laten, dus hele leven. Het is eigenlijk synoniem met ziel. Maar ja, dat kan ik moeilijk als verklaring gebruiken, want daarna moet ik verklaren wat ziel is. Dus het schiet ook niet echt op. Maar het is min of meer synoniem. Het is iemands buitenkant. En wat die wijsheid betreft dan, krijgen we hier weer een uiteenzetting dan, hè. Namelijk, vers 2, neem acht op de mond des konings, doch naar de gelegenheid van de eed gods. Zoals men het hier vertaald heeft, en ik heb er niet echt bezwaar tegen, betekent het dat men zou luisteren naar het woord des konings. In de praktijk betekent dat altijd onderwerping, want acht geven op iemands mond is hetzelfde als horen naar iemands stem, en dat is weer hetzelfde als zich onderwerpen aan iemand. En als die iemand God is, dan hoef ik er denk ik niks meer aan uit te leggen. Wij leven door alles wat door de mond Gods uitgaat. Dat wil zeggen, wij luisteren naar zijn woord, daardoor ontvangen wij leven. Kortom, wij onderwerpen ons aan zijn woord. En nog een ander synoniem is uiteraard die van geloof. Wij geloven in hem. En daarmee erkennen hem in zijn positie. En diezelfde woorden worden hier gebruikt in verband met de koning in het algemeen. En in brede verband voor de hele overheid als zodanig. Neem acht op de mond des konings, maar daarna, doch naar de gelegenheid van de eed Gods. Zoals het er nu staat, betekent het dat er een beperking gemaakt wordt, een restrictie. Men zou zich aan de overheid onderwerpen, maar niet ten koste van onderwerping aan God zelf. Zo heeft men het vertaald en ik denk ook dat dat een goede vertaling is. Men heeft er wel eens wat anders van willen maken. Waarschijnlijk om politieke redenen ook, denk ik wel eens. Maar ik denk dat dit correct is. En het komt overeen met wat het Nieuwe Testament daarover zegt. Ik zoek het niet op, met opzet niet, want we nemen zoveel tijd. Maar het Nieuwe Testament leert ook dat wij als gelovigen, wij als kinderen Gods, met ons hemelsburgerschap, zolang wij in het lichaam zijn, dat wil zeggen, zolang wij op aarde zijn, zouden wij ons onderwerpen aan de overheid. Maar ik heb nog nergens gelezen dat men die zou gehoorzamen. En ik hoop dat u het verschil begrijpt. Onderwerping veronderstelt een algemene houding, algemene levenshouding. Gehoorzamen heeft de betekenis dat men onvoorwaardelijk inderdaad doet wat de overheid opdraagt of niet doet wat de overheid verbiedt en dat soort dingen meer. Maar dat leert de schrift niet. Dat heeft men in de vertaling hier en daar wel subtiel erin weten te brengen. Maar dat leert de schrift niet. Men zou zich onderwerpen aan de overheid. Men zou echter God gehoorzamen. En dus krijg je de situatie dat bijvoorbeeld Petrus en Johannes moeten verschijnen voor de Joodse Hoge Raad, voor het Sanhedrin in Handelingen 3 of was het 4, dat weet ik niet meer. Ze moeten zich verantwoorden en dan wordt hen gezegd dat zij niet meer mogen spreken over de Heer Jezus, zijn naam niet meer mogen gebruiken. En dan zeggen zij, het zal bij monden van Petrus geweest zijn, oordeelt gij zelf de kwestie namelijk van, men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. En dat gaat dus bovenal gehoorzaamheid aan God. En dus zeggen zij, niet wij zullen uw gebod overtreden, maar ze zeggen, sorry, maar wij kunnen niet anders dan spreken over Jezus. Enzovoorts. En daarna was het ingerukt Mars, voorlopig althans. Daarna werd het nog gevangen gezet, in ieder geval Petrus. Maar vooruit, laat ik me maar weer buiten beschouwing. Maar de gedachte blijft dus dat in het algemeen men zich zou onderwerpen aan de overheid, maar er is een beperking bijgemaakt, namelijk men zou in de eerste plaats God gehoorzaam zijn. Maar dat laatste betekent niet automatisch dat men dus met die overheid niks te maken heeft. Dat begrijpt u hopelijk, hè? En er wordt ook gezegd dat dat gewoon verstandig is. Er staat vers 3, haast u niet weg te gaan van zijn aangezicht. Dat betekent, dat is vers 3, dat betekent gewoon dat men inderdaad zich niet aan die overheid zou moeten onttrekken. Dat is de normale gedachte. Men zou daar rekening mee moeten houden. En vervolgens blijft niet staande in een kwade zaak. Blijf niet volharden in een kwade zaak, dat wil zeggen eventueel in strijd met de koning of overheid, want staat er, al wat hem lust, doet hij. Al wat hij zin in heeft, dat doet hij gewoon, dus je kunt het beter niet doen, het heeft geen zin. Hier vind je dus ook prompt een illustratie van die uitdrukking in hoofdstuk 7 vers 16, wees niet al te rechtvaardig. Misschien is de koning onrechtvaardig. En misschien ben je zelf wel rechtvaardig, maar het is niet verstandig om het erop aan te laten komen. Om de eenvoudige reden dat die koning nou eenmaal machtiger is dan jij. En terwille van die rechtvaardigheid zou je dan dus verwoesting over je brengen, was de uitdrukking nog steeds in 7 vers 16. En dat dient geen enkel doel. Dat heeft heus geen zin. En is dus inderdaad niet verstandig. Want, maar daar hadden we het vorige keer ook al over, er zijn natuurlijk mensen die recht, dat wil zeggen dat wat zij eronder verstaan, stellen boven alles. Maar wat prediker zegt is, het gaat niet om recht, het gaat om wijsheid. Recht bestaat niet. Hier niet. En voor zover recht gedaan zal worden, zal het uiteindelijk gedaan worden door God zelf. En voor zover die koning onrechtvaardig is, wel, hij zal geoordeeld worden. En voor zover het gaat om een hele regering, een heel volk, wel, dat volk inclusief die overheid van dat volk, dat zal geoordeeld worden. God zal recht doen. Je komt vanzelf goed, dat is onze verantwoordelijkheid niet. Van de mens wordt verwacht dat hij wijs is en dat hij met wijsheid met dit soort omstandigheden omgaat. En dus inderdaad niet al te rechtvaardig is, eventueel. En ook niet al te onrechtvaardig, want dan krijgt hij ook met diezelfde koning of overheid van doen, uiteraard. U weet wel, dat is die overheid waarvan dus in Romeinen 13 staat, zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Het is dan precies dezelfde ding eigenlijk. Vers 4. Waar het woord des konings is, daar is heerschappij. Dat wil zeggen, waar de koning spreekt, daar gaat van het woord macht uit. En waar de stem des konings gehoord wordt, dan wel daar waar het woord des konings, dan wel de wet des konings verspreid wordt, daar heerst hij ook. Men zal er zich dus aan moeten onderwerpen. En in beginsel althans kan niemand daar iets tegen doen, is de gedachte. En dus wie zal tot hem zeggen, wat doe je daar nou? Of wat maak je me nou? Plechtig vertaald met, wat doet gij? Maar het is hetzelfde als, wat maak je me nou? Maar dat kun je als onderdaan niet tegen de overheid zeggen, is de Bijbelse gedachte. En dus, wie het gebod onderhoudt, dat is dus het woord des konings in beginsel, wie het gebod onderhoudt zal niets kwaads gewaar worden. Niet in de zin van rechtvaardig of onrechtvaardig, maar kwaad in de zin van ellende over zich brengen. Dat heet kwaad, hè? Of moet ik dat ook nog uitleggen? U weet toch dat in de Bijbel staat dat God het kwade schept? In Jesaja. Sommigen lezen dat verkeerd en zeggen, zie je, God heeft de zonde geschapen. Nee, het zijn alverzoeners die dat leren. Niet allen, maar vele alverzoeners leren dat God schept het kwade, dus God heeft de zonde geschapen. En daarom is het diezelfde God die er ook weer mee afrekent en de mens staat daar buiten. En daarom komt het met de mens wel goed. Kennelijk klungelt God een beetje aan met de mens, weet je wel. Hij heeft zelf de zonde uitgevonden om de mensen ermee bezig te houden of zo, maar daarna lost hij het zelf wel weer op en zo worden alle zondaren uiteindelijk vanzelf alweer behouden. Is dan het idee. Maar dat is niet wat dat kwaad betekent. Kwaad is niet hetzelfde als zonde. Ik denk dat zonde wel kwaad is naar hoge normen, maar kwaad in de Bijbel is gewoon alles wat onwelkom is en in het schriftgedeelte waar het staat in Jesaja, ik meen Jesaja 45 als ik het wel heb, daar zegt God, ik schep het kwade en ik schep het goede, want de gedachte is dat het kwade was de wegvoering van Israël in ballingschap en het goede dat God zou scheppen is de terugkeer uit ballingschap. Maar dat kwade was niet noodzakelijk onrechtvaardig. Want God bracht het kwade inderdaad over Israël vanwege hun goddeloosheid. Maar het was wel rechtvaardig, maar u begrijpt toch nu wat kwaad betekent. Het is niet noodzakelijk hetzelfde als zonde. Integendeel. Een veroordeling is per definitie kwaad. Is verkeerd. Is niet wenselijk in elk geval. En daarom wordt het kwaad genoemd. Maar dikwijls komt het op rechtvaardige gronden en daar gaat het maar om. Wie het gebod onderhoudt zal niets kwaads gewaar worden. Dat wil zeggen, die heeft van de overheid niets te vrezen. Als men zich nou netjes onderwerpt aan de overheid, sterker nog, hoewel het hier niet staat, stel dat men de overheid zelfs helemaal zou gehoorzamen en dat zou kunnen verantwoorden, tegenover God namelijk, en daarmee niet God ongehoorzaam zou worden, dan heeft men van die overheid niets te vrezen. En dat staat ook inderdaad letterlijk zo in Romeinen 13 vers 3, staat er in mijn Bijbel ondergedrukt. Want het wordt daar letterlijk geciteerd in Romeinen 13. En daar wordt het toegepast, niet op de mensen in het algemeen, maar op de gelovigen van onze bedeling. Op de gemeente dus. Alle ziel ze de machten overaangesteld onderworpen. Waarbij ziel inderdaad staat gewoon voor het praktische leven. Wie het gebod onderhoudt zal niets kwaads gewaar worden en het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten. En dat tijd en wijze weten veronderstelt dat je weet niet wat je moet doen, maar ook wanneer je het moet doen, tijd, en hoe je het moet doen, wijze. Er is een aardig Engels lied dat zegt, think what you do, it's the way that you do it. And that's what gets results. Het gaat er niet om wat je doet, het gaat erom hoe je het doet. Want dat is bepalend voor het resultaat. Let op die laatste zin. Natuurlijk gaat het erom wat je doet, in het algemeen. Dat is belangrijk. Maar om resultaat te bereiken, is het van belang niet zozeer wat je doet, maar hoe je het doet. En ook, maar dat zegt het lied niet, maar hier de prediker wel, wanneer je het dus doet. En daar hebben we al over gesproken, dacht ik, naar aanleiding van hoofdstuk 3. Alle dingen hebben hun tijd en beloop, staat daar. En de grondgedachte is dat alle dingen nut kunnen hebben, hoe tegengesteld ze ook kunnen zijn, wellicht. Maar op een bepaald tijdstip hebben ze een functie en daar gaat het maar om. Is daar ook een lied van? Dat weet ik niet. Zing maar even voor. Heeft er iemand, geef iemand even een A.
Everything down, down, down. Everything
on the happen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel
een soort
uit de hippie-tijd.
Is dat zo? Ah, ja, ik wou zeggen. Ja, ja. Dus dan moet ik eerst mijn haar nog laten groeien, begrijp ik. Maar laat maar zitten. Maar ik hoop dat u dit begrijpt, hè? Wat hier staat in vers 5. Ik hoop dat u begrijpt wat hier staat. Hè? Het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten. Ik bedoel, ik heb het eens nagevraagd aan Van Mierlo. Er is niks mis met te wijzen op die kwestie van die mensenrechten in China. Maar hij had het op een andere manier moeten doen en op een ander tijdstip. Dat is het gewoon. En dat is wat de man er zo kwalijk genomen wordt in brede kring. Want van een politicus mag je verwachten dat hij tijd en wijze weet. Toch of niet? En als hij dat onvoldoende kan, dan gaat hij de laan uit. Zo zit dat gewoon. Nee, dat is gewoon zo. Tijd en wijze. Weten hoe je het doet en wanneer je het doet. Dat is eigenlijk het geheim van het hele praktische leven eigenlijk. Je gelegenheid kennen en die dan ook gebruiken. Enzovoort. Dat is moeilijk, dat geef ik ogenblikkelijk toe. Want de kans is natuurlijk groot dat je leven lang gaat zitten wachten op een tijd en gelegenheid die dan nooit komt. Dus je moet daar ook wat voorzichtig mee wezen. Maar in beginsel is het wel zo. Hebben we trouwens niet alles gelezen? Nee, dat komt natuurlijk nog. Dat is precies het volgende gedeelte in Prediker 9. Daar staat immers in vers 11. Ik keerde mee, uiteraard. Ik keek nog eens om me heen. En zag onder de zon dat de loop, de ren namelijk, de wedstrijd, niet gewonnen wordt door de snellen en dat de strijd niet gewonnen wordt door de meest heldhaftige strijders, helden. Maar in tegendeel, tijd en toeval bepaalt dat. Als je nog zo hard kunt fietsen, maar je krijgt een kilometer voor de meet een lekke band, dan ben je niet het eerste in Roubaix. Wat was weer Parijs-Roubaix, geloof ik. Ja, kun je beter niet fietsen in die buurt trouwens, want het is allemaal kinderhoofdjes. Het is in de buurt van België, dus de... Ja. Zeg ik nou weer. De hel van het noorden. Nou goed, daar gaat het nou niet over. Een hardloopwedstrijd, je kunt je enkel verzwikken en je kan je nog zo snel gelopen hebben, maar het werkt niet. Bij een race kun je het baanrecord op je naam zetten, maar als je voor het eind van de race een lekker band krijgt of je benzine is op, of weet je veel wat, hebben we nog iets leuks te melden eigenlijk?
Als je bij bent.
Nee, nou goed, sommige dingen kun je, dat zeg maar ook, je kan het geluk wel een beetje een handje helpen, dat is ook inderdaad wel zo. Maar het punt is gewoon dat Het meest essentieel is niet bepalend. Bij een wedloop of een wedstrijd, een loop of een ren, gaat het natuurlijk in de eerste plaats om snelheid. En in het algemeen geldt wie het snelst is, wint, is de eerste. Maar in de praktijk zal blijken dat er heel wat andere factoren een rol spelen. Hetgeen mij de gelegenheid geeft, want misschien vergeet ik het anders, om er dan toch maar eens een keer op te wijzen, maar misschien heb ik dat al gedaan, dat wat een mens in het leven bereikt, daar ben ik stellig van overtuigd, wordt niet in de eerste plaats bepaald door wat hij kan. Het wordt bepaald door wat hij niet kan. Denk daar maar over na. Dat is precies hetzelfde verschijnsel ook. Namelijk, misschien gaat het om één specifiek ding waarin dat bereikt zal worden, maar als men te smal is, als men alleen dat maar kan en verder niks, komt er gewoonlijk helemaal geen fluit van terecht. Het is nou helemaal zo.
Specialisten.
Ja, specialisten kunnen dus niet veel. Dat is inderdaad zo. Je kunt misschien een heel leuk product produceren, maar als je het niet verkopen kan, ja, dan komt er dus niks van terecht. Nou lost men dat op door dus te fuseren met een verkoper, zal ik maar zeggen. Of samen te werken met iemand die dan het andere aspect kan. Maar de waarheid blijft toch bestaan. De beperking van een mens is hem gelegen in wat hij niet kan. Zo is het nou eenmaal. Nee, al weet je alles van de Bijbel, maar je kunt niet spreken. Je weet het niet om de woorden te brengen. Je kunt het niet formuleren. Ja, dan kun je het ook niet overdragen. Dat is het nou eenmaal. Beperking. Gewoon. En zo zou ik veel meer dingen kunnen noemen. Langzamerhand weet ik aardig wat mijn beperkingen zijn. En ik lig er niet meer van wakker. Het is nou helemaal zo. Dat bepaalt iemand grenzen. Nee, zuster, ik ben al 51. Ja, dan moet je dat langzamerhand toch wel weten. En dan moet je ook gemerkt hebben dat wat je bereikt, het wordt niet bepaald door wat je kunt. Waar je grens ligt bedoel ik. Het wordt niet bepaald door wat je kunt. Het wordt bepaald in de praktijk door wat je niet kunt. Denk er maar zo over na. Lijkt me een hele goeie. En in de praktijk, dingen hangen ook van omstandigheden af, uiteraard. Als ik iets aan mijn omstandigheden had willen veranderen, dan zou het geweest zijn dat ik was geboren in een Engels sprekend land. Dat meen ik echt. Daar had ik nooit geen Nederlands gehad, maar dat maakt niks uit. De Nederlanders die verstaan allemaal Engels. En er is altijd wel iemand die het voor die andere Nederlanders nog even vertalen wil, heb ik gemerkt. Pond, dat is geen enkel punt. Kijk, mijn bandjes, die kan ik dus maar aan een paar mensen verkopen. Alleen bij mensen die Nederlands verstaan. En als ik een artikeltje schrijf, of zelfs een brochure, hoeveel klanten heb ik daarvoor? In Nederlands. Er zijn er maar een paar, dat kan dus ook nooit uit. Als ik nou voldoende Engels kende en in het Engels kon werken zo goed als dat ik in het Nederlands dat kan ik absoluut niet leren. Dat bestaat niet. Maar als ik dat zou kunnen, ja, dan zou het werk toch een stuk makkelijker gaan. Zou ik meer mensen kunnen bereiken enzovoorts. Niet dat ik dat zo nodig wil, dan gaat het me ook verder niet om. Maar zo ligt dat nou eenmaal. Tot leven een stuk makkelijker maken. Ik heb trouwens iemand gekend, die is namelijk nou maar even niet zal noemen. Hier uit de buurt namelijk. Die zei, jij had veel vroeger naar Amerika moeten gaan, dan had je een stuk makkelijker gehad. En dan hoef je maar aan de kost te komen. In ieder geval niet elke avond het land in voor een handje voor mensen te spreken. Dan kun je het af met eens in de 14 dagen ergens spreken voor een paar duizend man tegelijk. Dat is wel zo effectief. En dan kun je nog beter voorbereiden ook. Zeker wel. En vermoedelijk komt er dan voldoende financiën binnen om bijvoorbeeld Johan Bos in dienst te nemen. Om het hele verhaal in fatsoenlijk Nederlands op te schrijven als ghostwriter. Want zo heet het. Ik noem maar wat. Dat is toch gewoon zo, of niet? De andere keer voorzien we het wel weer van nadere kanttekeningen. Maar dat zou ik graag willen, ja. Dat moet ook wel te doen zijn. Maar een klein Nederlands taalgebied legt meteen de beperkingen op. Dus wat ik bereik, wordt inderdaad in dit opzicht... De andere opzicht heb ik het nou niet over. Maar in dit opzicht inderdaad beperkt door wat ik niet kan. Ik beheerst de Engelse taal niet. Nou, dan ga op. En denk maar niet dat je met een paar jaar studie van het Engels er bent om dit soort juist taalkundige aangelegenheden in een andere taal te kunnen zeggen. U merkt zelf hoe moeilijk het is om zo gewoon Nederlands te lezen. Nederlands. Dat is onze moerstaal notabene. En wat een moeite het kost om het alsnog te begrijpen. Laat staan dat je het in een andere taal moet doen. Maar dat zijn zo die dingen. Maar goed, er was alweer voldoende. Gaat het dus maar om dat inderdaad wat een mens bereikt, wordt niet bepaald door wat hij kan. Het wordt bepaald door wat hij niet kan. En tegelijkertijd, en voor een deel is dat hetzelfde overigens, wordt bepaald door tijd en wijze, dat wil zeggen door omstandigheden. En als men wijs is, zal men tijd en wijze weten. En daar dan ook gebruik van maken, uiteraard. Nou goed, ben ik terug, hopelijk, in vers 5 van Prediker 8. En dan vers 6, want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, terwijl het kwaad des mensen veel is over hem. En kwaad wil gewoon zeggen, dat zijn de dingen die ons beletten om te doen wat wij willen. Net zo goed als dat kwaad wat ik net daarstraks aanhaalde uit Jesaja, dat betrof de wegvoering van Israël in ballingschap. En die beperkte hen, ze konden niet doen wat ze wilden. Ze werden het land uitgezet en in gevangenschap weggevoerd enzovoorts. En zo is het met de mens in het algemeen ook. Er zijn zoveel omstandigheden die ons beperkingen opleggen, is de gedachte. Niettemin, wij zouden eventueel, wanneer wij tenminste wijs zijn, zouden wij tijd en wijze weten. En van de gelegenheid, want zo noem ik dat dan maar, gelegenheid veronderstelt immers niet alleen de juiste tijd, maar eventueel ook de juiste wijze. Wij zouden eventueel van de gelegenheid gebruik maken. En hier wordt dit gezegd, niet in het algemeen, hoewel het in het algemeen geldt, maar hier wordt deze gedachte naar voren gebracht in verband met de verhouding tot de menselijke overheid. Er zijn dingen die onder bepaalde omstandigheden niet kunnen, vanwege die overheid niet, maar er komen ongetwijfeld weer tijden dan wel omstandigheden waarin het wel kan en daar zou men dan gebruik van moeten maken. En zoals gezegd, politici die weten dat maar al te goed. Wanneer ze spreken zullen of wanneer ze zwijgen zullen. En wanneer ze het niet goed weten, ja, dan gaat het fout dus. Ieder voornemen heeft tijd en wijze, terwijl het kwaad des mensen veel is over hem, want hij weet niet wat er geschieden zal. Want wie zal het hem te kennen geven wanneer het geschieden zal? De gedachte is gewoon dat wanneer wij besluiten iets te gaan doen, dan nemen wij een beslissing met betrekking niet slechts tot het heden, maar met betrekking tot de toekomst. Als wij nu iets gaan doen, bepaalt dat de toekomst. Nou ja, de heel nabije toekomst, de volgende kwartier van mijn part. Maar het kan ook de volgende kwart eeuw zijn, eventueel natuurlijk. En het probleem daarvan is dat wij nou eenmaal niet weten wat er verder nog meer zal gebeuren om ons heen, in de wereld, in ons land, onder deze overheid, of wellicht komt er een andere overheid, ik bedoel, dan veranderen de omstandigheden ook. Dat maakt het moeilijk. En dus, waar we enig inzicht hebben in het menselijk bedrijf in het algemeen, zullen wij onze kansen wellicht zien. En bij voorkeur ook inderdaad grijpen, dat is het hele verhaal. En dat heeft te maken met de levenswijsheid, zeggen we dan, maar levenskunst, want dat is het eigenlijk. Men moet het ijzer smeden als het heet is, lijkt me een aardig spreekwoord in dit verband. Wij weten niet. Het kwaad des mens is veel over hem, want hij weet niet wat er geschieden zal. Hier staat wel nogal genuanceerd voor, want hij weet niet wat er geschieden zal. Het vele kwaad namelijk, dat over de mens is, dan wel kan komen, dat is er vanwege dat de mens niet weet wat geschieden zal. Als hij dat nou wist, dan had hij veel minder kwaad. Dat wil zeggen, ik kon niet makkelijker zijn weg bepalen. Als je tevoren weet waar de files zijn, dan rijden gewoon omheen. Dat is geen enkel punt. En dan ga je bij tijd van huis weg. Ik bedoel, het maakt niks uit. Maar je weet het niet altijd. Dus een beetje gokken. En zo is het leven. Een grote gok. En voor de cynische jongeren, het leven is een gok, het loopt altijd verkeerd af. En voordat het verkeerd afloopt, kun je er het beste van maken wat er van te maken valt. Inclusief dat men zal komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Uiteraard, het hoort er allemaal bij. Vanzelfsprekend. Het is de beste manier om er wat van te maken. Uiteraard. Daarna, wij weten niet wat er geschieden zal, daarom brengt de wereld zoveel kwaad over ons. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de varkenspest, maar dat wou ik maar niet doen in deze buurt. He? Vers 8. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. Dat wil zeggen in toom te houden, te corrigeren, te beperken. Dus, want dat is wat houden is, he? Beheersen. heeft geen heerschappij om de geest te beheersen, in te houden, en hij heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ik sprak dus voor mijn beurt toen ik zei, het leven is één gok en het loopt sowieso verkeerd af. Wat staat er hier meteen achteraan? Er zijn twee dingen die de mens niet beheerst. Dat is de dag zijns doods. Dat weet hij niet, kan hij niet bepalen. En hij kan ook de geest in het algemeen niet beheersen. Die van hemzelf niet, laat staan die van een ander. En onder geest te verstaan uiteraard het denken. Inclusief het plannen maken enzovoorts. En dat is een van de problemen van dat kwaad uit vers 6. Namelijk, wij kunnen wel plannen maken en het in onze gedachten, in ons plan goed voor elkaar hebben. Maar de ellende is dat er nog meer mensen plannen zitten te maken. En dat kon wel eens tegen elkaar oplopen. En dat is gewoon zo. Je zal een prachtige uitvinding gedaan hebben, jaren aan gewerkt, kapitaal in geïnvesteerd. Het is nu productierijp, maar het blijkt dat net vorige week iemand precies zo'n product al op de markt gebracht heeft. Dan zit je toch mooi te kijken, hoor. Helemaal fout. Toch? Weg is je markt. Je bent te laat, enzovoorts. Kan maar zo gebeuren. En al je plannen waren wel goed, maar tijd, ja, dat viel verkeerd en het was niet te bepalen. En die geest van die ander, ja, die had ook plannen gemaakt natuurlijk. Die was even vlotter en voilà, daar ga je dan. Maar dat valt in de andere categorie. Die van dat door een kwalijke bezigheid iemand zijn rijkdom kan, door een moeilijke bezigheid zijn rijkdom kan kwijtraken. Dat was zoals die 5 vers 13, dus laat maar zitten. Vers 8 dan. Er is geen mens die heerschappij heeft over de geest om de geest in te houden. En die heeft geen heerschappij over de dag des doods. Want dat is een ander ding. Je kunt plannen maken. Maar ja, het kan ook wezen dat je voordat je plannen hebt kunnen uitvoeren dat je overlijdt. En dan verhaal ook weg. Komt er dus ook niks van terecht. En dat is de beste illustratie van dat wat een mens bereikt wordt beperkt door wat hij niet kan. In leven blijven namelijk. Dat is een van de grootste problemen. Dat er van de mens in het algemeen zo weinig terechtkomt, is gewoon dat hij maar zo'n kort tijdje hier leeft. En tegen de tijd dat hij redelijk verstandig begint te worden en wat ervaring heeft opgedaan, wordt hij dement. En dan vergeet hij al wat hij geleerd heeft. Ja, zo gaat dat toch? Dat is prediker hoor. En daarom, het leidt toch tot niks. Het advies is ook altijd om niet op zulke lange termijn plannen te maken. Op korte termijn moet je wel, maar lange termijn is altijd twijfelachtig. En Jacobus zei dat het alleen maar hoogmoed van de mens is om op termijn plannen te maken. Maar Jacobus zegt niet in uw hoogmoed, ik zal dit of ik zal dat, want gij weet niet of u morgen nog leeft. Kun je beter ook maar vergeten. Dus er is geen mens die heerschappij heeft over de geest, om de geest in te houden. En de mens heeft geen heerschappij over de dag des doods. Ook geen geweer, dat wil zeggen geen afweer, geen wapen. Afweer is het eigenlijk het idee, maar voor de duidelijkheid een wapen dus. Hij heeft geen afweer, geen wapen in deze strijd. Dat wil zeggen, deze strijd die kan hij nooit winnen. Er is geen manier om dat te doen. Dus moet dit accepteren, gewoon. Hij heeft geen heerschappij over de geest en niet over de dag des doods. In het algemeen. Er zijn maar weinig dingen dus die je redelijk onder controle kan hebben. En daarna staat er ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. Want aan de ene kant gaat het natuurlijk om dat wij wellicht ons vertrouwen gesteld hebben op God. Maar wat aardse zaken betreft komen wij daar inderdaad ook niet ver mee. Het volgende gedeelte vanaf vers 11 zet dat ook uitgebreider uiteen. En het zich onttrekken aan God en ook eventueel aan de overheid. Onder het begrip koning kan je namelijk ook met hoofdletters schrijven eventueel. Maar het zich onttrekken daaraan en dus wat goddelozen door het leven gaan, dat brengt ook geen verlossing, brengt ook geen overwinning in deze strijd. En dus worden wij weer geconfronteerd met onze beperkingen. We hebben maar te accepteren dat het zo is en dat we leven onder een bepaald regime, om zo te zeggen, dat ons inderdaad beperkingen oplegt en dat wat er overblijft, dat zouden wij zo goed mogelijk gebruiken en de kansen die we daar binnen hebben benutten. Vers 9, dit alles heb ik gezien toen ik mijn hart begaf, tot alle werk dat onder de zon geschiet. Er is een tijd dat de mens over de mens heerst. De een over de ander is dan het idee natuurlijk. Er is een tijd dat de ene mens over de andere mens heerst, hem ten kwade. Want ja, de mens is aangesteld om te heersen over de mens. Dat is eigenlijk het idee van Genesis 10 en 11, waar ik het aan het begin van de avond over had, de verdeling van de mensheid in volkeren, waarbij de mens wordt gesteld tot koning, eventueel, over de mens. U weet wel, wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Er staat niet, wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden, zoals dikwijls geciteerd wordt, maar diens bloed zal door de mens vergoten worden. Dat wil zeggen dat de mens werd aangesteld als heerser over de mens. En dat was bedoeld uiteraard ten goede, maar zegt deze koning, deze wijze, deze prediker, het gebeurt nou eenmaal ook dat de ene mens over de andere mens heerst hem ten kwade. En als ik erg cynisch zou zijn en ik zou het vers lezen, dan zou ik er zelfs in lezen dat het altijd zo gebeurt. En dat het altijd die tijd is. Maar dan volgt vers 10. Alzo heb ik ook gezien de goddelozen, dat wil zeggen, het sluit aan bij, ook zal de goddeloosheid hem meesters niet verlossen. Goddeloosheid brengt de mens niet verder dan dat onderwerping aan God, geloof dus in God, een mens verbrengt. Maakt in de praktijk geen verschil, in het dagelijks leven niet. Nee, ook voor gelovigen niet hoor, in het algemeen niet. Niet als regel tenminste. En dat zegt hij hier ook in vers 10, namelijk, alzo heb ik ook gezien de goddelozen die begraven waren en degene die kwamen en uit de plaats des heiligen gingen. Die werden vergeten. Het is een moeilijke zin, dat kun je meteen zien in al die schuingedrukte woorden erin. Men heeft er problemen mee gehad bij de vertaling. Maar als ik de zin reconstrueer, dan lees ik, ik heb gezien, dubbele punt, de goddelozen die begraven werden. Ja, begraven werden. Ze stierven dus. Goddelozen die stierven. En ik heb gezien degenen die kwamen uit de plaats des heiligen. Dat wil zeggen, ze kwamen uit, laten we zeggen, het huis Gods. Daar hebben we het vorige keer of nog een keer daarvoor over gehad. Waar was het ook weer? 4 vers 17. Bewaar uw voet als je tot het huis Gods ingaat. En zijt liever nabij om te horen dan om de zotte slachtoffer te brengen. Dat weet u nog. Het gaat over de tempel gewoon. En wat de prediker hier zegt, ik heb gezien goddelozen en ze werden begraven. Er staat begraven waren. Ik lees begraven werden. Want zijn of worden is heus hetzelfde woord. Dat blijkt wel, want zijn wordt hier in de verleden tijd het meervoud waren, maar het lijkt verdacht veel op worden en daarmee op werden in de verleden tijd. Het is van oorsprong hetzelfde woord en daarom zijn die vervoegingen van die beide woorden in het Nederlands zo verschrikkelijk onregelmatig. Omdat de woorden eigenlijk verwisseld worden, want waren is eigenlijk een vorm van het werkwoord worden. Maar bij ons is de verleden tijd meervoud van zijn. Terug naar deze zin, dan gaat hij weer. Ik heb gezien de goddelozen die begraven werden. En ik heb gezien de rechtvaardigen. Maar dat hele woord staat er niet. Maar ik vul in de rechtvaardigen die kwamen en uit de heilige plaats gingen. Dat wil zeggen, de rechtvaardigen, dat waren diegenen die het heilige, de plaats des heiligen ingingen. Dat waren dus niet goddelozen. Daarom lees ik voor hen gemakshalve rechtvaardigen, dat heet een ellipsis, een weglating, er is een woord weggelaten. Ik vul het nou gewoon weer in. Die begrijp je toch, hè? Gewoon een stijlfiguur. Goddelozen werden begraven en die anderen, het gaat om de tegenstelling, waren rechtvaardigen, namelijk degene die kwamen in de heilige plaats, maar die ook de heilige plaats weer uitgingen, vanzelfsprekend. En ze stierven, is de gedachte. Of nog korter, ik heb gezien goddelozen werden begraven, maar rechtvaardigen ook. Ze stierven allebei, is het idee gewoon. En daarna werden ze allebei vergeten. Die werden vergeten, staat het. Dus eerst twee zinnen, goddelozen begraven, rechtvaardigen, gingen in en uit het heiligdom, maar beide stierven uiteraard, beide werden vergeten. En die rechtvaardigen dus in het bijzonder, ze werden vergeten in die stad in de welke zij recht gedaan hadden, want het in- en uitgaan in de plaats des heiligen is natuurlijk recht. Tempel in en uit. Nabij zijn om te horen naar het woord Gods, weet je wel. Dat is recht. Niettemin, die mensen worden ook vergeten. Dus of men nou goddeloos is of rechtvaardig, men sterft toch, wanneer dan ook, want men heeft geen macht over de dag des doods. Enzovoorts. En er komt een eind aan. En ze worden vergeten. En dus, dat is ook ijdelheid. Naar menselijke maatstaven dus. En die worden uiteraard dikwijls door mensen aangelegd. Maakt het helemaal niks uit of men godsdienstig is of niet. En degene die liever niet met een god te maken hebben, ook niet in theorie, die argumenteren dus dat er van godsdienstige mensen niks beters, niks meer terechtkomt dan van goddelozen. Of je nou atheïst bent of deïst, zal ik maar zeggen. Of je nou een christen bent of je bent een volstrekt godlogenaar. In de praktijk van het leven maakt het uiteindelijk toch geen verschil. Maar dat hoeven ze ons niet te vertellen. Dat staat in de Bijbel ook, dat dat geen verschil maakt. Hier onder de zon in elk geval niet. En naar menselijke maatstaven is dat dus ijdelheid. Is zelfs het dienen van God ijdelheid. Omdat het hier tot niks leidt. Ja, daarna gaan we uitdenken van, maar wij kennen toch iemand, dat is een rechtvaardige, een oprecht godsdienstig iemand, en die gaat het toch goed. Ja, hoeveel wou je er hebben, en daarna hoeveel wou je er hebben van volstrekte atheïsten, die het ook goed gaat. En zelfs nog veel beter. Die hebben het trouwens veel makkelijker in het leven, moet ik jullie bij zeggen. Niet omdat ik het uitgevonden heb, want ik zou het niet weten, maar het staat in de Bijbel. Er staat dat, hoe staat het, welk woord wordt gebruikt, weet ik niet meer. Maar in ieder geval wordt er iets gezegd over de goddelozen. Die worden zalig verklaard of gelukkig verklaard of wat het maar is. Want staat er, ze hebben geen banden. Dat wil zeggen, zij zijn nergens aan gebonden. Ze hebben niet die strakke verplichtingen die een godsdienstig leven wellicht met zich meebrengen. Ze hoeven zich daar niks van aan te trekken. Ze kunnen dus rustig fietsen op zondag, bedoel ik maar. En dus dat is een heel stuk makkelijker. Dat staat in een van de psalmen, staat dat. Ik weet het uit hoofd niet. Maar het is me goed bijgebleven. Dat is maar hoe je dat bekijkt. In de praktijk is er geen verschil. Dat is wat prediker ervan zegt. En dus zelfs dat is ijdelheid. Daar is een vervolg op dat verhaal natuurlijk. Hoewel dat eigenlijk wat meer in het Nieuwe Testament thuis hoort, zou je denken. Maar het komt hier ook. Vers 11. Een belangrijke waarheid. Er zijn er velen die dat in hun zak kunnen steken. Namelijk, omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad schiet, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Er valt weinig aan uit te leggen, denk ik. Want het betekent wat er staat, namelijk. Aangezien kwaad niet meteen gestraft wordt, niet ogenblikkelijk. En soms zelfs helemaal niet. Of wellicht pas op de jongste dag of wanneer men wezen mag. Maar omdat het niet meteen bestraft wordt, daarom is het hart van de kinderen mensen in hen vol om kwaad te doen. Men kan namelijk kwaad doen zonder dat het ogenblikkelijk gevolgen heeft. En wellicht heeft het gevolgen, maar niet meteen. Dus nou ja, men kan de gok maken, dat is het eigenlijk. Het bekende verhaal, snel recht zou het beste zijn. Zou het beste preventief werken. Meteen volgens het beginsel, God straft onmiddellijk. Die kreet kennen jullie waarschijnlijk niet, van mij denk ik. Want het is namelijk niet zo. Het is volstrekte onzin. Maar het principe van onmiddellijk straffen zou wel goed zijn. Daarna is er altijd wel een jurist die zegt, ja, maar als het meteen gebeurt, dan is er geen tijd voor een goede rechtsgang. En men zou eerst afstand moeten nemen om het goed te kunnen beoordelen. Er moet eerst wat tijd overheen gaan enzovoort. Ja, dat zal allemaal wel, maar het verandert niks aan dit verschijnsel. Aangezien misdaad niet meteen bestraft wordt, is het wat makkelijker om misdaden te begaan. Dus in de eerste plaats een psychologische kwestie. En zelfs als we het niet betrekken op de gang van zaken op aarde, hoewel het daarover gaat, want het gaat over die overheid. Weet u nog, daar hebben we het nog steeds over. Tot het eind van dit hoofdstuk. Maar ook als we het niet betrekken op de betrekkelijk gangbare aardse zaken, en dus gewoon vaststellen dat de zonden in het algemeen pas bestraft zullen worden wanneer God zal oordelen, on Judgment Day, want ik ken wel een paar Engelse uitdrukkingen langzaam. Judgment Day, when the roll is called up yonder. Dat duurt nog zo lang, maar mensen trekken zich daar in de praktijk niks van aan. En mocht u nou zeggen, ja, er komt het ongelovigen zijn, die houden daar geen rekening mee, dan neem ik gewoon de gelovigen als voorbeeld. Dan nu voor het gemak en voor alle duidelijkheid langs de positieve kant. Wij als gelovigen worden geacht te weten dat wij loon zullen ontvangen naar werken, goede werken, desgeloofs namelijk. Maar hoeveel gelovigen zijn er die daar rekening mee houden? Het wordt niet meteen vandaag op hun banksaldo gestort. Nee, ze geloven wel dat het gebeuren zal, maar trekken zich er niks van aan, omdat het niet ogenblikkelijk gebeurt. Dat is eigenlijk het verhaal gewoon. Dus rekent men er niet mee, het is zo slecht voorstelbaar, enzovoort. En men vergeet het dus, of men betrekt het niet in overwegingen, en dus ook niet in de besluitvorming, dat is het hele verhaal eigenlijk. Dus omdat niet haastelijk, niet meteen, niet direct, het oordeel over de boze daad geschiet, daarom is het hart van de mensenkinderen, de zonen van Adam staat er, zoals altijd, in hen vol om kwaad te doen. Het oordeel blijft uit. Niettemin leert ook in bijzonder het Nieuwe Testament dat dat oordeel wel degelijk komt, namelijk over iedereen, Jood, zowel als Griek. In Romeinen 2 is dat in elk geval. En zelfs de hele tweede Petrusbrief gaat over niks anders dan dat. Namelijk dat over wie we het ook hebben, gelovigen of ongelovigen, uit welke bedeling dan ook, men zal komen in dat oordeel Gods. God zal straffen dan wel belonen. Ja goed, ik hoef toch niet elke keer het verschil aan te geven tussen diverse bedelingen en vooral toch niet het verschil tussen onze situatie en die van anderen en in andere bedelingen. Ik bedoel, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, doordat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet is, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Korinther 5. Dus het geldt sowieso. Dat oordeel komt dus wel degelijk. God straft namelijk niet onmiddellijk, maar op zijn tijd. Vers 12. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, nou ja, 100-voudig kwaad doet, 100% is het gewoon de gedachte. En God hem de dagen verlengt, dat wil zeggen, en toch oud wordt, God straft namelijk niet onmiddellijk. Zo iemand die niks anders doet dan zondigen, 100% zondigen, die leeft ook gewoon voort. En dus de dagen verlengt, daar staat God in de vertaling tussen. Ik vraag mij af of dat wel op zijn plaats is. Maakt me niet zoveel uit. Maar ik denk dat je gewoon zou vertalen met hoewel een zondaar 100-voudig of 100% kwaad doet en toch oud wordt en dood blijft leven. Wel, hoewel dat zo is, dat staat dus als een paal boven water, zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen. Namelijk degene die voor zijn aangezicht vrezen, waarbij God in het rijtje gezet wordt naast de koning. Nou ja, boven de koning, maar God als overheid is de gedachte. En die zal oordelen, zowel positief als negatief. En hoewel je dat hier niet kunt zien, zoals vers 10 al zei, en het was trouwens al eerder aangehaald, hoewel je dat hier onder de zon niet kunt zien, zal dat wel degelijk gebeuren. En dus staat er in het algemeen, hoewel die zon daar zijn gang gaat en toch daarmee oud kan worden, en dus niet veroordeeld wordt, zo weet ik toch dat het dien zal wel gaan die God vrezen. Degene die voor zijn aangezicht vrezen. Daarna, we komen er zo op terug, vers 13, maar de goddeloze zal het niet wel gaan en hij zal de dagen niet verlengen. Kijk, eerst stond er, zijn dagen worden wel verlengd, dat wil zeggen, hij leeft gewoon door. Hoewel een zondaar 100-voudig kwaad doet en zijn dagen verlengt. En dan vers 13, maar de goddeloze zal het niet wel gaan en hij zal de dagen niet verlengen. En dat betekent dus dat vers 12 de beschrijving geeft van de situatie onder de zon, maar dat vers 13 spreekt niet over onder de zon, maar over boven de zon. Dan wel spreekt over dingen die wij weliswaar niet uit ervaring, dan wel uit bestudering van de verschijnselen kunnen weten, maar het zijn dingen die wij weten omdat God het geopenbaard heeft. En dus zegt hij, hoewel dat zo is, hier, de situatie van vers 12, weet ik toch dat het ding zal wel gaan, uiteindelijk en op lange termijn, die God vrezen. En wat de goddelozen betreft, daarvan weet ik toch dat hij de dagen niet zal verlengen. Hij zal zijn gelijk een schaduw, omdat hij voor Gods aangezicht niet vreest. En vers 12 en 13 leg je dus naast elkaar. En vers 12 beschrijft dus de situatie hier op aarde. En daar zie je het verschil niet. Maar op lange termijn krijgen we vers 13 en dat spreekt over het oordeel Gods. God zal een einde maken aan het bestaan van de goddelozen en hij zal de dagen van degene die God vrezen verlengen. Want de gedachte is, degene die God vrezen zouden vroeg of laat ooit een keer eeuwig leven ontvangen. Nee, wij hebben het dan ontvangen inmiddels sinds de opstanding van Christus. Maar vanuit de oud-testamentische tijd is dat nog steeds belofte, zal ik maar zeggen. Maar dat verschil gaat het nou niet om. Het gaat erom, God zou inderdaad eeuwig leven geven aan degene die hem vreest. En voor wat betreft de goddelozen, zij zouden, schrik maar niet, maar ik zeg het maar gewoon, zij zouden ophouden te bestaan. Daar hoef je trouwens niet van te schrikken. Er is geen enkele reden toe, behalve dan dat het nou eenmaal niet algemeen gangbare opvatting is in het christendom. Maar ja, dat is wel met meer zaken het geval. Want van die goddeloze staat, het zal hem niet wel gaan, hij zal de dagen niet verlengen. Dat lijkt me duidelijk, hij zal de dagen niet verlengen, betekent hij zal ophouden te bestaan. Want ik denk altijd, als hij zal voortbestaan in het hiernamaals, dat wil zeggen, als goddeloze in de poel des vuurs of wat het me wezen mag, dan verlengt hij de dagen toch dus. Ik heb dit nooit als argument gebruikt trouwens, maar het is er wel een. De gedachte is gewoon dat de goddeloze zou verdaan worden. Dat wil zeggen, uitgedelgd worden. Hij zal niet meer zijn tot in eeuwigheid, of hoe de uitdrukkingen maar mogen luiden. Nee, dat heet annihilatie, tot nul maken. Annihilatie. En dat is een dwaalleer, officieel. Want de officiële leer is altijd eeuwig voortbestaan in de poel des vuurs. Pijnigen tot de lengte van jaren altijd maar door.
Wat weet dat het worm niet uitsterft, niet verteert?
Nee, de gedachte is gewoon dat ze dus opgevreten worden door de worm. En als ze opgevreten zijn door de worm, dan zijn ze er niet meer. Dat is ook wat de term eeuwig vuur betekent. Betekent niet noodzakelijk dat het altijd brandt, maar het betekent dat het alles verteert. Ik ben er altijd heel kort mee. Want ik denk ook niet dat het zin heeft om erover te discussiëren. Of we zoeken al die schriftplaatsen op die erop betrekking hebben. Dat zijn er nogal wat. En ik moet ook zeggen, dat zeg ik er altijd bij, het is een stom vervelende studie. Maar je moet het een keer gedaan hebben. Dat heb ik dus gedaan. En ik doe dat liever ook niet meer. Goed, als je dat wilt. Jawel hoor. Maar ik hoef niet zo nodig. Dus je moet of al die schriftplaatsen opzoeken in plaats van discussie erover. Of je moet gewoon voor jezelf even gewoon vaststellen wat vuur nou eigenlijk voor een ding is. En ik denk altijd, als het een wonder is dat God gelovigen in het vuur in leven houdt. Nee, in Daniel, dat bedoel ik, hè. U weet wel, Sadrach, Mesach en Abednego in de vurige oven. Ze werden in de vurige oven geworpen en God hield ze daarin in leven. Dat is een wonder wat hij deed ten behoeve van deze gelovigen. Dan geloof je toch zelf niet dat als de onrechtvaardigen in het vuur geworpen worden, de goddelozen in het vuur geworpen worden, dat God ze daarin leven houdt. Bovendien, ze zouden toch dood zijn, sterven. Hoezo in leven houden?
Wat heeft dan een eindvuur gezien?
En?
Waarom heeft dan het laatste gericht, wat heeft dat dan gezien?
Bij het laatste gericht pas gebeurt dit.
Ja, maar de zonde, de maat ter zonde, wat heeft die God gaat oordelen? Hoe zou hij die dan oordelen als het...
Ja, dat zijn twee dingen. Ik aarzel om erop in te gaan, want...
Ik wil misschien ook geen discussie te maken, maar...
Nee, maar kijk, het is ook een misverstand te denken dat het geworpen worden in de poel des vuurs, dan wel... het ingaan in de tweede dood, het sterven, dat dat straf zou zijn op de zonde. Dat is niet het geval. Dat is namelijk niet straf, dat is het gevolg ervan. Bovendien hou ik het erop dat als ze zeggen dat men geworpen wordt in de poel des vuurs, dat het symboliek is en dat het niet eens over letterlijk vuur gaat. Dat begrijp je toch hopelijk ook. De betekenis is gewoon een totale vernietiging. Weg ermee, alles weg. Dat is wat het hele beeld feitelijk voorstelt. En dat heet ook bij andere gelegenheden de dood of de tweede dood, de definitieve dood. Wel nu, dood is niet de straf op de zonde, dood is inherent aan en dus gevolg van de zonde. De zondaar sterft, niet als straf. Maar dat hoort erbij, zondige natuur is een tijdelijke natuur. Een zondige natuur kan in zichzelf niet bestaan en dus houdt hij op te bestaan. Dat is alles, dat is niet voor straf.
Maar wat is dan wel de straf voor de goddeloze?
Lijden.
Maar dan niet zo heel lang voor die heel, die alleen maar... Die...
Heel lang of heel kort is een zo relatief begrip. In zicht van de eeuwigheid is het altijd kort, maar het lijkt mij toch wel aardig lang. Nou ja, daar is eigenlijk niks moeilijks aan. De gedachte is namelijk dat de straf gedragen wordt voordat men in de poel des vuurs geworpen wordt. Voordat men ophoudt te bestaan, voordat men uitgedeeld wordt. En daarom wordt men ook eerst opgewekt. De jongste dag. De doden, staande. Voor God. Ze waren al gestorven, ze worden opgewekt. Waarom? Nou, opdat ze zich door te sterven niet zouden onttrekken aan de straf die zij zouden ondergaan. Heb je dat tot zover? En dus de eerste dood is niet definitief, want het verhaal was nog niet af. Er moet nog recht gedaan worden. Dat is het. Ja, en als je dan wil weten waaruit bestaat dan eventuele strafmaat, ja, dan moet ik ook wat bedenken. Maar ja. Ja, sorry, het klinkt altijd zo raar als ik het zeg. Of het is ongepast om het te zeggen, of het klinkt als een grap en zo is het niet bedoeld. Maar ik denk dat de een wat langer brandt dan de andere. Wat vind je van die? En als je moet kiezen, wil je toch maar meteen wegwezen eigenlijk dan. Ik noem maar wat, en dat is helemaal zo gek niet. Want van oudsher is het altijd zo geweest dat weliswaar misdadigers ter dood worden veroordeeld. Maar niet nadat zij eerst, enzovoort. Dat weet je toch, hè? Op allerlei mogelijke manieren gemarteld zijn geworden, zoals daar zijn. Nou ja, laat maar zitten. Ja, dan slaap je vanavond niet. Maar dit is toch zo? En zelfs de dood door kruisiging werd voorafgegaan door geesteling. Pilatus liet de Heer Jezus geestelen en gaf hem over om gekruist te worden. En zelfs de kruisiging zelf was eerst pijniging en dan dood. Ja, wat je er verder bij moet voelen, ik weet het ook niet. Ik lees het ook in mijn Bijbel niet. Ik weet alleen dat het twee verschillende zaken zijn. Het een is schuldig en dat betekent dood. Maar in verband met het schuldig is er sprake van wat is er dan gebeurd en waaruit bestaat de misdaad en wat is dus de strafmaat, want een ieder zal geoordeeld worden op grond van zijn werken, die er dus wat toe doen. En dus moet er noodzakelijk straf worden toegediend voordat men inderdaad verdwijnt in de tweede dood. Dat is het verhaal. Maar het zijn dus inderdaad twee dingen. En noodzakelijk in die volgorde, lijkt mij. Maar het einde van het verhaal, daar hadden we het eigenlijk over, is echt een heel simpele, ik durf nauwelijks te zeggen logische, maar daar sta ik ook 100% achter. Alleen u weet, ik heb het niet zo op menselijke logica in het algemeen, want je zou niet redeneren, je zou je Bijbel lezen. Maar als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik dat de zondaar, de goddeloze, zou worden uitgedelgd. Hij zou niet meer zijn. Niet alleen niet meer gedacht worden, hij zal niet meer zijn. Er zal voor hem geen plaats meer gevonden worden. Net zo min als dat er een plaats gevonden wordt voor die hele oude schepping. Die verdwijnt, is er niet meer. Dat lees ik eerst in de Bijbel. Daarna denk ik, ja, dat is logisch ook. Als leven, wat toch in hoge mate synoniem is met bestaan als zodanig. Als het leven gegeven wordt aan gelovigen en dat hun dagen verlengd worden enzovoorts, betekent dat toch automatisch ook dat de goddeloze verdwijnt, dat zijn dagen niet verlengd worden enzovoorts.
Dus merkt hij dan niks meer van die afscheiding? Van...
Nee, uiteindelijk is hij uit zijn lijden verlost.
Ja.
Ja. Als je dat verlossing wil noemen, maar ik vind het niet zo'n goede term. Hij wordt niet verlost namelijk. Hij verdwijnt. Bovendien, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. En God zal zijn alles en in allen. En uiteindelijk zijn er dan, kort geredeneerd, want het is de korte variant, zijn er maar twee opties. Als God zal zijn alles en in allen, dan of iedereen wordt behouden, of de goddelozen zijn er niet meer, bestaan niet meer. Nou, ze worden niet allemaal behouden, dat lijkt me duidelijk. Dus bestaan ze niet meer. Maar dat is wat de schrift ook expliciet zegt op vele plaatsen, overigens. En sommigen zeggen, ja, maar ik had er wel wat vaker willen zien staan. Dan zeg ik, punt 1, waarom zou de schrift anticiperen op een of andere vreemde leer die het christendom zou ontwikkelen om het evangelie nog wat extra kracht bij te zetten? Ja, want het misverstand wat erover bestaat is gewoon vanwege de christelijke traditie die zegt, ze zullen altijd blijven branden in de hel.
Maar het staat wel, en ze zullen verpijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Openbaringen 20, ja, vers 10. Maar...
Volgende punt, wat betekent eeuwigheid?
Ja, dat is geen tijd.
Onbepaald. Onbepaald, maar niet noodzakelijk tijd, ook plaats.
Ja.
En dus kan het zo goed betekenen iedereen. Er komt niemand aan... onderweg. Of zo een andere term gebruiken, zij zullen het geenszins ontvlieden. God maakt geen uitzonderingen. Enzovoort. Dat is het ook. Maar als het toch staat, ze worden in het vuur geworpen, moet er wel heel uitgebreid bij staan dat ze daarin blijven existeren. Want anders betekent het gewoon, zij verdwijnen erin en definitief. En vandaar ook de term eeuwige vuur. Men komt er niet uit. En zelfs eeuwige pijniging betekent ook, men komt er niet meer uit. Ja, nou goed.
Zaten er dan een hoop bepaalde bestaan dus?
Ja, die
ja. Precies, daar gaat het om. Het wordt uitgedeeld, het zal er niet meer zijn. Dan heb ik nog wat filosofische argumenten, maar dat schiet echt niet op. Ik vind ook geen goede argumenten. De Bijbel zegt het gewoon. En het is ook volkomen logische betekenis van de terminologie die gebruikt wordt. Zij worden uitgedeeld.
Maar wij blijven wel existeren in die eeuwigheid.
Jazeker, maar dat komt omdat we eeuwig leven hebben ontvangen. Tijdig in Christus, uiteraard. En God zal zijn alles en in allen. En hij is al in ons en wij zijn in hem. Wat ons betreft is dat al lang geregeld. En Christus zou zijn in heel de gemeente en wij zouden zijn in hem. Dan heb je precies hetzelfde verhaal op een iets kleinere schaal dan nog. Maar dat is waar het over gaat. En de rest verdwijnt. Bovendien, het is ook algemeen bekend dat de term Gehenna, het Griekse term, Gehenna voor de poel des vuurs, en Gehenna is ontleend aan het dal van Hinnom, het dal van Hinnom bij Jeruzalem, en dat wordt beschouwd als de vuilverbranding. Daar brandt het vuur, dus de vuilverbranding. Nou, blijft het daarin bestaan? Het vuil? En dus gewoon, de goddeloze wordt vergeleken met vuil, hoort hier in deze wereld niet terecht, is een afvalproduct feitelijk, als het er helemaal over gaat, sorry voor de term, maar is feitelijk een afvalproduct en wordt inderdaad weggeworpen. Op grond van ongeloof afgekeurd. En dus verdwijnt dat, dat is het hele verhaal. Ja, en de filosofische argumenten. Als het in de Bijbel zou staan, zou ik geen probleem hebben. Het staat niet in de Bijbel. Maar het is toch tamelijk ondenkbaar. Je moet wel van goede huizen komen om dat acceptabel te maken. Het is toch totaal ondenkbaar dat een mens die maar een paar jaar in dit ijdele leven leeft en dan bovendien van nature nog gehandicapt is omdat hij een zondaar is van nature, dat zo iemand tot miljoenen jaren aan toe, miljoenen jaren aan toe, zal liggen branden in de hel. Of wat er bewezen mag in de poel des vuurs. Vanwege die paar jaartjes dat hij hier wat nukkig gedrag vertoond heeft. Dat is nukkig gedrag, toch, of niet? Ik bedoel, ik bagatelliseer dat niet. Maar die leer als zodanig is aan de ene kant onttrokken aan heidense mythologie, die niet altijd onbijbels is, overigens, maar in dit geval wel. Aan de eenvoudige gedachte van we leven hier kort en daarna komt er iets anders. En de vraag is, hoe is dat andere? Nou, als je een goede was, dan ga je naar rechts. En daar is je eeuwigheid. En als je een slechte was, ga je naar links en daar is je eeuwigheid. En als dat vuur is volgens de Bijbel, nou, dan is dat je eeuwigheid. Zogenaamd blijf je daar, want zo eenvoudig is dat, want dikwijls wordt er over die dingen helemaal niet meer nagedacht. Bovendien, de gedachte dat men als goddeloze zou uitgedeeld worden, is voor velen niet afstrikwekkend genoeg. En dus heeft men uitgevonden dat je altijd blijft bestaan dan. En dat er geen eind aan het lijden komt in de pool des vuurs, of wat het maar wezen mag, zodat je een argument meer hebt om je te laten dopen en lid te worden van de Rooms-Katholieke Kerk.
Mensen vinden dat ook nog niet sterk genoeg. Die vinden ook dat branden voor eenmaal nog niet sterk genoeg.
Nou, het eigenaardige is, dat zal ik je nou eens vertellen. Het eigenaardige is dat degenen die dat wel degelijk leren, en in evangelische kring leert men dat zeker, in het algemeen, die staan er nooit bij stil wat het echt betekent. En ik ben van mening dat ze dat wel zeggen te geloven, maar dat ze in werkelijkheid dat helemaal niet geloven. En ik moet ook zeggen dat ik in de praktijk, als ik deze dingen naar voren bracht in het verleden, er eigenlijk nooit echt commentaar op gekregen heb. Dat wil zeggen, wel vragen. Hoe dit dan en hoe dat dan, zoals net even een paar bijbelteksten even aanhalen, zo'n 2 of 3, dan heb je het ook alweer gehad. Maar echt afweer van, ja, maar zo kan het niet zijn, heb ik ook nog nooit gehoord. En ik concludeer daar nog steeds uit dat zelfs degenen die zeggen dat het toch zo is, in de praktijk, in werkelijkheid, dat toch niet geloven. Bovendien, het is ook erg onvoorstelbaar, hoor, moet ik je zeggen. Ik vind het makkelijker me voor te stellen dat wij leven altijd durend. Wij als gelovigen. Is toch makkelijk genoeg? Bovendien, als mens denken we trouwens ook altijd dat het leven altijd maar doorgaat. Totdat we zwak, ziek en misselijk worden en dement, ja. Daar hadden we het al over. Dus altijd doorleven, over het algemeen lijkt ons dat toch niet zo gek. Kunnen we ons redelijk voorstellen. Maar altijd gepijnigd worden. Heb je wel eens kiespijn gehad? Om maar eens iets simpels te noemen.
Ja, maar dan wordt er weer een soort wending aangegeven van dat is branden, is die afscheiding die er is met God.
Natuurlijk, dan wordt het verzwakt.
Als je heel je innerlijkheid blijft voelen.
Ja, als je het aanraakt, als je eraan gaat kleutelen, dan gaan we het verzwakken en zeggen, nou ja, maar het is beeldspraak en die mensen die hebben dan de hele eeuwigheid door vroeging en dat is dan hun...
Het is straf, ja.
Dan denk ik, nou, als dat de straf is, zijn mensen die nu een hele leven lang vroeging hebben en daarmee leren leven. Ik bedoel, hoezo straf? En hoezo gevolg van de zonde? Er klopt zoveel niet aan. Nee, het is wat hier staat, maar ja, ik vrees het al, nou is de avond vol. Dan heb ik het hoofdstel niet eens af kunnen maken, helaas. Maar wat er staat, vers 13, hij zal de dagen niet verlengen. Het houdt op. En ieder kunt je bedenken en zeggen, nou ja, er is ook geen dag of nacht in de eeuwigheid, dat blijft altijd gelijk. Dan zeg ik, nou, dan heeft hij 1 dag en die is dan erg lang. Heeft hij toch de dag verlengd. Ik bedoel, dan heb ik er ook nog een paar. Dat is gewoon gezeur. Het betekent gewoon, hij zal ophouden te bestaan. Hij zal sterven. De tweede dood ingaan namelijk. Hij zal zijn als een schaduw.
Die
vaste
Judas
vertaalt. Ik weet niet wat er in Judas staat. Wat staat er in Judas?
Of dat
eeuwige
brand.
Oh, bedoel je die? Ja. Zeker. Nee, dat is een goeie. Inderdaad. Even kijken. Dat was Judas vers 7. Maar het is maar hoe je het vers leest, dat bedoel. Maar het gaat daar wel over dat God oordeelt. Onder andere Sodom en Gomorra. Het oordeel over Sodom en Gomorra in de tijd is een beeld van het oordeel over Jeruzalem bijvoorbeeld. En het oordeel over Babel in de toekomst. En uiteindelijk het oordeel over heel de oude schepping. Sodom en Gomorra wordt vele malen genoemd in de Bijbel, maar nauwelijks in Genesis. Dat is waar. In de profeten worden steeds aangehaald. En in het Nieuwe Testament nog. Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, wat ze gedaan hebben gaat het niet om, maar ze zijn tot voorbeeld gesteld, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Als je onbevooroordeeld leest, is de gedachte dat die straf des eeuwigen vuurs weliswaar zal komen over de goddeloze mensen in de toekomst, maar dat het eerst kwam over Sodom en Gomorra. Als voorbeeld is de gedachte. En het argument in verband met deze discussie is dan dit. Sodom en Gomorra zijn verwoest, is niet meer teruggevonden. Het is dus de Bijbel zegt, het is daar waar nu de Zoutzee ligt. De Dode Zee dus. Nou goed, daar is het dan. Hetgeen mij het vermoeden bevestigt dat Sodom en Gomorra dus lagen op plaatsen die vroeger deel uitmaakten van die oude wereld. De eerste tijd. Weet je wel, die lage plaatsen. Maar even tussen. Nee, ik ga even door. En er staat er. Dragende de straf des eeuwige vuurs. En de clou van het verhaal is inderdaad. Eeuwig vuur. Het brandt toch niet meer? Sodom en Gomorra.
Dat wou ik net zeggen. Degenen die daar woonden. Die zijn daar wat vermeld staat. In Lucas 16, vers 24.
Degenen die daar woonden. Die zijn weg.
Nee, want er staat hier. Want mag heel even kort hoor. Ik wil niet al te lang maken.
Dat geen tegendeel bewijst.
Het gaat dus over dat, wat de Heer dus zelf zegt. Dat ja. De rijke oog stierf. En hij riep dus uit de vader Adam. Ontferm uw mijnen en zet Lazarus dat hij het uiterste des vingers in het water dopen. Waar ja. Het gaat is de volgende. En verkoelen mijn tong. Want ik leid smarten in deze vlam.
Ja.
Hij is in de vlam.
Ja.
Dan gaat hij nog in andere vlammen. Dus dat, maar hij leidt smarten.
Ja.
Nou kan ik, ja.
Ja, maar dat is niet de poel des vuurs.
Nee, dat weet ik wel. Maar het gaat even om vlammen.
Ja,
is dat dan die vlammen?
Ja.
En dan gaat het... Nee?
Het doet ook pijn.
Kijk, dus die mensen die dus in de tijd in zo'n Gomorra woonden, dus daar dus nou waar deze man ook is.
Ja.
Ze zit een grote kloof.
Ja, ja, ja.
Naar rechts.
Ja, het is geen lolletje in het dodenrijk. Ook in die eerste dood dus niet voor de goddelozen. Maar dat is nog niet de poel des vuurs. En daar gaat het maar om. En wat hier in Judas gezegd wordt, is dat het gaat om eeuwig vuur. De straf des eeuwige vuurs, enzovoorts. En het verhaal is gewoon dat het eeuwige vuur wel degelijk uitgegaan is. En eeuwig vuur betekent dus niet noodzakelijk, het blijft altijd branden. Het betekent dat al wat erin komt, verteerd wordt. En dat is met Sodom en Gomorra gebeurd. En daar gaat het
wel. Dat is niet op aarde, dat is ook juist. Maar het gaat over de dingen die wij niet kunnen zijn.
Nee, niet alleen op...
Het leidt smart in deze vlam voor eeuwig.
Nee.
Je wordt eeuwig weer uitgelegd.
Ja, dat betekent dat je er niet uitkomt. Onbeperkt. Ja, eeuwig betekent onbepaald. Dat is wat het betekent. En niet noodzakelijk in tijd. Heel dikwijls zelfs absoluut niet op tijd. Betrekkingen hebbende enzovoort. Maar ja, goed, dat is weer een ander onderwerp. Maar dat zit hem vast in de betekenis die wij aan woorden hebben gegeven in onze onnozelheid. Van de wet staat dat het een eeuwige inzetting is en wij alle leren dat de wet beëindigd is, vernietigd is, vervuld is en dat we al 2000 jaar niet meer onder de wet leven. Maar de wet is een eeuwige inzetting. Maar er staat gewoonlijk wel bij, eeuwig in welke zin? Namelijk voor al uw geslachten, voor het hele volk. Niemand uitgezonderd. Voor iedereen die in het land woont, in Canaan. Of het vreemdelingen zijn of Israëlieten, afstamming heeft er niks mee te maken. Iedereen in het land leeft onder de wet. Want het is een eeuwige inzetting. Maar niet voor altijd. In de andere plaatsen wordt gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid enzovoorts. En dan gaat het wel degelijk om tijd. Ook om overal overigens. Maar dikwijls staat er gewoon bij eeuwiglijk en altoos. En de altoos is duidelijk genoeg, dan betekent eeuwig dus inderdaad onbeperkt in de tijd. En daar gaat het maar om. Maar eeuwig vuur is niet noodzakelijk vuur dat altijd blijft branden. Maar de gedachte is, het verdwijnt daarin. Alles wat erin geworpen wordt, verdwijnt. En daarom wordt gezegd dat de goddelozen geworpen zullen worden in de poel des vuurs. Zij zullen verdwijnen, zij zullen niet meer zijn. En dat staat zwart op wit dus meerdere keren in de schrift. En ook inderdaad hier in Prediker 8.
We kunnen ook niet begrijpen dat hij zegt bijvoorbeeld hier even koelen mijn tong, want hij heeft geen lichaam aan.
Nee, maar het probleem, ik wil het niet meteen wegredeneren, maar het probleem natuurlijk van die geschiedenis is dat het in hoge mate symboliek is. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het geen historische waarde heeft, die geschiedenis. Ik zeg alleen dat de beschrijving van de onzienlijke dingen, het zij van nu, het zij van het hiernamaals, altijd komt in de vorm van typologie, van beeldspraak. Want wij kunnen ons daar niet een voorstelling van maken. Omdat het dan een voorstelling zou worden die gaat buiten ons bevattingsvermogen. Zo is dat gewoon. En dus krijg je beeldspraak. En dus heet het vuur. Aan de ene kant omdat het pijn voortbrengt, maar dat is zo omdat men erin verdwijnt, men verbrandt erin. En dat veroorzaakt trouwens ook die pijn. En dat is maar waar het over gaat, dat is wat het uitbeeldt. En daarna kun je natuurlijk altijd argumenteren dat de poel dus, moet hier beneden zijn, Hades, afgrond, dodenrijk, wat het maar is. En dan gaan we boren in de grond en zeggen we, ja goed, het is loeiheet daar beneden, dus daar heb je de poel dus vuurs. Dan denk je, ja, nou goed. Te vrezen valt dat dat net zo goed beelden zijn overigens. Want waarom gaat het dat wij die dingen toch niet ons eigen kunnen maken, ons kunnen voorstellen. En dus hou ik me bij, de beelden, die kan ik me wel voorstellen. En als iets in vuur geworpen wordt, en het is een eeuwig vuur, ongeacht hoe lang het brandt, want het doet nou weinig ter zake, betekent in elk geval dat wat er ook in geworpen wordt, het verdwijnt daarin. En eerlijk gezegd, dat is me goed ook. Dat is de normale gang van zaken, tenzij anders vermeld. En die ene keer dat het anders vermeld wordt, is het één keer, geloof wel. Is inderdaad van die drie vrienden in Daniel, maar die zijn er juist een beeld van het gelovige overblijfsel. Dat behouden zou worden.
En die brandende struik van Mozes, die bestaan bleef.
Nou, de brandende struik van Braambos van Mozes, zal ik maar zeggen, is eigenlijk ook een beeld van oordeel. De brandende braambos, de doornstruik, is namelijk een beeld van de wet. En die steekt alles in brand, want de wet is een bediening des doods. En wie van die bomen eet zal sterven. Bij nader inzien is het de boom der kennis des goeds en des kwaads was een braamstruik. Goed, nou wij moeten het hierbij laten, want het is inderdaad 10:30 en we hadden hier dus nu weg moeten wezen. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En ook enige wijsheid van u mochten ontvangen. Wij danken u, Vader, dat u ons inderdaad voorlicht met betrekking tot uw werk aan en in deze wereld. En we danken u in het bijzonder dat wij mogen leven onder dat nieuwe verbond. En dat u ons zelfs uw wil en zelfs de verborgenheid van uw wil hebt bekendgemaakt. Maar we danken u ook dat wij aan de andere kant afstand mogen nemen van de wereld als zodanig. En dat wij inderdaad mogen zien hoe in deze oude wereld, in deze zienlijke wereld, niets volmaakt is. Wij danken u daarom dat u ons daar feitelijk uit verlost, doordat u ons eeuwig leven hebt geschonken. En dat we dat leven van u niet alleen hebben ontvangen, maar dat het door u ook gevoed wordt en opgebouwd wordt en een toekomst heeft, straks in uw hemel. Wij danken u dan voor dat voorrecht dat we uit uw genade mogen leven. En dat we door onze wedergeboorte en door dit nieuwe leven inderdaad in staat gesteld worden om deze oude wereld en dit oude leven te relativeren, zodat we ons uit zouden strekken naar de vervulling van uw beloften en zelfs van uw betere nieuwtestamentische beloftenissen. Wij danken u daarom voor deze avond, Vader, en vragen u, geeft u ons die wijsheid die we nodig hebben om u te leren kennen, om inderdaad wijsheid te bekomen en om te leren op verstandige wijze met ons eigen leven om te gaan. Wij danken u dat we dat van u mogen vragen, omdat u onszelf daartoe hebt opgeroepen. Wees u dan ons nabij, met uw geest en met uw genade, om Christus wil. Amen.